Welcome back, I descended, yeah.
Welkom weer, dames en heren, bij het AI Tussenuurtje. Jouw wekelijkse update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom.
En Marcel.
Twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. Vandaag hebben we als hoofdthema: hoe slim moet je zijn om AI goed in te kunnen zetten?
Ja, Tom, haal jij veel uit AI?
Ik heel veel.
Dan hebben we het antwoord op onze vraag al.
Nee, maar we gaan het natuurlijk ook hebben over: is dit voor leerlingen en studenten met een hoger cognitief niveau, heeft het veel meer voordeel of niet? Daar gaan we het over hebben.
Democratiseert het of trekt het juist uit elkaar?
Precies. Juist. Interessant thema.
Yes. De nieuwtjes?
De nieuwtjes, graag. Wat heb je meegenomen?
AI agent Einstein heb ik meegenomen. Niet goedkoop, maar in de pocket.
Oké, wat is het?
De student slaapt, het huiswerk wordt gemaakt. Deze week dook Einstein op. Een AI agent van startup Companion.ai... die zichzelf koppelt aan het leerplatform Canvas. Inlogt als student, colleges bekijkt, essays schrijft, meedoet aan discussies en opdrachten automatisch inlevert, zonder dat de student er nog maar naar omkijkt. En de maker noemt het een betere versie van wat studenten toch al doen met ChatGPT. Dat vind ik wel een leuke opmerking op zich. En docenten reageren uiteraard geschokt. Je moet weten, Einstein werkt voorlopig alleen in Canvas. Maar varianten voor andere leerplatformen zijn vermoedelijk een kwestie van tijd. De echte vraag die Einstein blootlegt is niet technisch, maar onderwijskundig. Als een AI-agent je hele opleiding kan doorlopen, in ieder geval het digitale gedeelte daarvan, wat zegt dat dan over hoe we toetsen en wat we studenten eigenlijk vragen te leren, Tom?
Ja, ik heb er komen twee reacties bij mij naar boven. Ten eerste, ik heb een keer een workshop gegeven bij Windesheim en was voor een groep docenten en daar hadden ze ook een student uitgenodigd. En die liet gewoon zien, daar live voor alle docenten, van kijk eens, ik heb een AI-browser en ik kan al met die AI-browser inloggen bij het leerplatform en die kan eigenlijk al alles voor me maken. Dus dit verbaast mij helemaal niks.
Dus die ging in dat geval Blackboard of zoiets
ja,
in?
Ja, volgens mij was Blackboard, zoiets.
En die student moet dan één keer toegang geven en zeggen, maak die toets of lever die reflectie in of net wat er dan moet.
Ja.
En dat ding zoekt zijn weg wel.
Ja.
Ja, dat is eigenlijk denk ik wat hier nu zeg maar op een iets hoger niveau wordt gepresteerd. We hebben het natuurlijk over open claw gehad. En dit is gewoon een manifestatie daarvan.
Ja.
Wat was jouw tweede reactie? Want je zei ik heb twee reacties.
Nou, ik las dit bericht had best wel wat reactie ook op in onze Edu AI groep natuurlijk. Mm-hmm. Volgens mij zei Barend iets over de Open Universiteit, die dus alles online zo'n beetje doet. Ik dacht van ja, het geeft nog maar weer eens weer dat ja, het menselijke contact, dat is volgens mij waar het verschil in zit. Dat is waar je ze echt mee aanzet. En ja, online kan je nu zoveel door zo'n AI laten doen. Daar zitten de grootste problemen.
Oké. Maar je zou ook kunnen zeggen, als iemand iets wil leren, dan kan dat toch ook online? Als
Zeker.
Iemand zeg maar wil frauderen, dan ben ik het met je eens.
Ja.
Het is niet AI-proof.
Ja.
Online leren kun je eigenlijk helemaal door een computer, door OpenClaw of door Einstein laten doen.
Ja.
Overigens kost Einstein een hele hoop geld, want ik heb het geprobeerd. Goedkoopste abonnementje is $40 per maand. Ik weet
ja.
niet. Of
ja.
dat op dit moment, maar ja, we weten allebei over een half jaar kost dat 1 euro per maand.
En je hebt dus gewoon AI-browsers en zo waarmee je dit ook kan doen.
Precies.
Ja, maar wat jij zegt, daar is volgens mij de juiste discussie. Dus als jij gewoon iets wil leren, dan is online helemaal prima. En dan kan die AI juist heel goed helpen. Maar als jij een papiertje wil halen, dus als wij echt puur voor een diploma willen gaan, ja, dan is dit een enorme gevaar natuurlijk.
Ik heb een hele tijd terug eens een keer een keynote gegeven, een lezingje bij een collega-opleiding marketing. En toen had ik als voorbereiding hun propaganda-programma, dat stond online, had ik bekeken en ik kon dat eigenlijk in de middag maken.
Mm-hmm.
Althans, ik kon dat zo prompten. En die moesten een website maken voor een gemeente en die moesten een marketingplan schrijven en dat soort dingen. Daar hebben we het toen wel over gehad en zij realiseerde zichzelf dat heel erg goed. Super kwetsbaar.
Ja.
Ik denk dat deze use case, en we hebben het vaker over toetsing gehad, we hebben het gehad wel eens over de bril die in je oren gewoon het antwoord geeft zometeen. De metabril of zo.
De metabril.
De bril van Meta, ja, de metabril. De grappige verspreking. Dat rondom toetsing je echt verder moet denken dan je neus lang is als docent. Dat zou mijn eerste insteek zijn.
Mm-hmm.
En wat jij zegt, contact. Ik zou zeggen, maak betekenisvolle opdrachten. waar menselijk contact waarschijnlijk centraal in staat. Dus op het moment dat een student met zo'n opdracht bezig is, of een leerling, dat je tussentijds daar een keer met zo'n leerling over babbelt. Ja, alles wat je buiten je zicht gebeurt, hoe ingewikkeld ook, kan eigenlijk al met AI. Dat is de boodschap volgens mij.
Als het op een computer gebeurt,
precies,
dan kan het zeer waarschijnlijk al met AI gebeuren.
Ja, exact.
Nou, en dan kan je volgens mij ook heel makkelijk de stap maken van, hey, moet je dat nog leren? Zullen we een nieuwtje overslaan, meteen naar die derde gaan? Want daar gaan we het hebben over de job apocalypse, waarvan jij zegt, die komt eraan. Want dan zou je meteen moeten stellen, bij wat jij net zegt bij die marketing, ja, een website maken, dat hoef je nu in principe niet meer te leren, want AI kan dat hartstikke goed, nog veel beter dan een student, misschien nog wel beter dan een professional. Dus waarom zou je dat in hemelsnaam leren?
Ja.
Zullen we naar dat nieuwtje gaan? Ja, is dat een mooi bruggetje?
Nou ja, ga maar door, zou ik zeggen.
Oké. Nou, het nieuwtje is, ik las op nu.nl, bijna de helft van de werkenden denkt dat hun werk deels vervangen kan worden door kunstmatige intelligentie. En toen ik dit las, Marcel, toen dacht ik meteen van, huh? Wat veel mensen denken dat. Want ik heb het gevoel dat bijna niemand het hierover heeft. In mijn kennisgroepen en zo zeggen mensen, ja, AI kan wel veel en het helpt mij, maar het gaat mij echt niet vervangen. Ik heb het gevoel dat het mensen het helemaal niet beseffen wat eraan zit te komen. Maar jij denkt er volgens mij heel anders over.
Ik denk niet per se anders over of hun werk vervangen wordt. Ik denk daar genuanceerd over. Maar ik zie de afgelopen week alleen maar berichten in kranten die hierover gaan. Dus de media hypen dit enorm op. Er zijn allerlei onderzoeken. Er zijn hele belangrijke, met name Amerikaanse bankiers, die zeggen dit gaat er aankomen. En dan is, als je doorleest, altijd, en de belangrijkste reden is AI. Ik noem nog even Claude Cowork. Ik heb het vorige keer ook genoemd. Mm-hmm. Die hebben weer een nieuwe plugin uitgebracht over cybersecurity. En hop, al die bedrijven die cybersecurity leveren raken de helft van hun beurswaarde kwijt. Ja. Dit leeft ontzettend. En in mijn kenniskring, ik heb van de week nog een gesprek gehad met een kennis van me die in de software zit. Die voelde dat wel degelijk. Die zei dat gewoon ook rechtstreeks. Van ja, dat is wel AI wat er aankomt. Dus ik denk, het ligt ook een beetje aan in welke sector je zit, in welke fase van je werk je bent, denk ik.
Dat denk ik ook. Sector maakt heel veel
maar
uit.
Maar de beurzen voelen het, zeg maar. Dus ja, de speculanten, die voelen haarschep aan dat er iets aankomt. Tegelijkertijd, en dan zeg ik ook, volgens mij zit er veel meer frictie tussen wat het model kan en hoeveel impact dat gaat hebben op je werk, voordat je echt kan stellen, het vervangt zomaar je baan.
Ja, dat gaat nog wat iets
dat duurt veel
over
langer.
Ja. Maar ik ervaar het dus heel anders, Marcel, dan jij. Want jij zegt, de kranten staan er vol van. Iedereen heeft door, in ieder geval in de media, van hey, er gaan heel veel banen aan en we gaan echt een nieuwe periode. Ik merk dat helemaal niet. Ik haal mijn nieuws vooral van nu.nl. En nou, er staat echt heel weinig over AI op nu.nl, hoor. Terwijl ik denk, iedereen moet hier vanaf weten. En gisteren was ik bij vrienden en ze hadden het over van de pensioenleeftijd. Dat dan misschien naar 68, of als wij dan nog ouder zijn, dat naar 70. En dan denk ik van, maar hebben jullie niet van AI gehoord? Kom op, dit is een discussie die je nu helemaal niet kan hebben, want je weet niet hoe het er over 10 jaar uitziet. Wat ik wel weet is dat er heel veel banen, die gaan beïnvloed worden, en zeker in bepaalde sectoren, wat jij al zegt. Mm-hmm. Ja, bijvoorbeeld accountancy of iets heel anders, grafisch design of zo. Ja, ik denk, als jij in september dat gaat studeren, ja, dan ben je toch met een pretstudie bezig. Dat is toch net als leren gamen of zo. Zeg maar, daar zijn toch heel weinig professies in straks? Of ben ik nou gek?
Is dat een losstaande vraag? Nee, volgens mij ben je niet gek, Tom. Wat ik merk is dat de media die ik lees, en zijn vooral kranten eerlijk gezegd, we kijken op Volkskrant, de NRC, AD ook, die staan hier helemaal vol van. Ik ga even niet oordelen of nu.nl daar zeg maar ook de juiste dingen van overneemt. Ik denk dat het een soort cognitieve dissonantie is, dat je in je hoofd aan de ene kant best wel aanvoelt, ik zit op een marketingafdeling, ik merk nu al dat mijn werk veel sneller gaat. Dat eigenlijk, ik zeg het maar niet tegen mijn baas, maar volgens mij kan die mij eigenlijk woensdag naar huis sturen als ik echt mijn best doe. En die ontwikkelingen gaan snel. En tegelijkertijd een soort van afzonderlijk nieuws. Er is een nieuw kabinet en de pensioenleeftijd gaat omhoog. Die twee met elkaar in verband brengen, en durven in verband te brengen, is best wel ingewikkeld, denk ik, voor mensen.
Ja, ik zou echt denken dat is 1+1=2.
Ja, cognitief wel, maar soms gaat dat niet zo in iemands hoofd. Ja. Ik trap mezelf daar ook op, zeg maar. Het is toch een soort van, elke keer als wij het daar zo over hebben, denk ik, ja, er is geen spel tussen te krijgen. Hooguit een frictiespeltje, zeg maar. Dat duurt
zeker
wat langer
dan
je denkt,
dat,
misschien.
Dat zeker, ja.
Maar ook als er frictie is, dan duurt het misschien 10 jaar en niet 3 jaar. En tegelijkertijd, als ik lees pensioenleeftijd gaat omhoog, voel ik daar nog steeds hetzelfde bij als voor dat nieuwtje. Dus ook in mijn hoofd gebeurt dat, eerlijk gezegd.
Ja, ik zou dan willen vragen aan iedereen die een kind heeft, die 16, 17, 18 is, die naar een vervolgopleiding gaat. Zijn jullie hiermee bezig? Hebben jullie deze gesprekken wel?
Ja, en decanen, hebben jullie deze gesprekken wel? Daar heb ik natuurlijk vaker over gehad. Ik heb er ook al eens wat actie in ondernomen.
Ja.
Als ik op scholen kom, dan begint dat besef wel een beetje door te dringen. Maar je moet je ook realiseren dat wij in een heel klein informatievoorsprongbubbeltje zitten.
Mm-hmm.
En voordat je dan echt actie onderneemt en daar serieus op gaat sturen, wil je ook wel echt alles weten. En dat lukt je gewoon niet als je in het onderwijs zit en je moet de volgende dag de 20 lessen voorbereiden.
Nou, en je weet sowieso niet alles. Wij weten ook niet alles. Wij kunnen ook niet in de toekomst kijken. We kunnen wel voorspellingen doen. En het lijkt er toch wel heel erg op dat er niet in elke sector nog even veel banen gaan zijn.
Nee. Nou ja, of dat het er in ieder geval heel anders uit gaat zien.
Absoluut. Dat kan bijna niet anders. Kan bijna niet anders.
Nee, daar ben ik het wel met je over eens. Ik denk alleen dat het lastig is als je in het werkveld zit, of als je gewoon ouder bent, om voldoende te weten van AI, anders dan een krantenbericht lezen, zeg maar. Je leest allerlei krantenberichten. Wij lezen dat echt met een vergrootglas. Maar als jij gewoon de krant leest en daar staat in AI gaat veel veranderen, dan ga je vervolgens je boterham eten en dan de volgende dag komt je zoon en die zegt, ik ga marketing studeren. Leg jij dan actief dat verband? Ga je dat gesprek aan? Ja. Hoe serieus neem je dat?
Ja.
Ik denk dat dat echt nog niet zo makkelijk is.
Dan moeten we meer AI literacy hebben, denk ik.
Dat denk ik zeker. Ja, dat is een van de belangrijkste dingen. Dat is een leuk bruggetje, per toeval, naar het vorige nieuwtje. Hè? Want het Amerikaanse ministerie van Arbeid publiceerde 13 februari, twee weken geleden, het eerste nationale AI-geletterdheid framework van de Verenigde Staten. En in de VS wordt dat op federaal niveau nu afgesproken. Dat framework dat beschrijft 5 inhoudelijke domeinen. Dat gaat van het begrijpen van principes van AI tot het verantwoord gebruik ervan. En dan ook nog 7 principes voor hoe je AI-geletterdheid het best kunt aanleren. En bijvoorbeeld hands-on aanleren, meebewegen met snelle ontwikkelingen, wat wij eigenlijk ook altijd roepen, hè? Hoe blijf je bij? En dat framework is vrijwillig, dat is opvallend. En richt zich vooral op effectief leren werken met generatieve AI op de werkvloer. En dat is echt anders, Tom, dan wat wij in Europa hebben. Want daar gaat onze EU-framework, zegt ten eerste, het is verplicht om AI geletterd te worden. En ten tweede gaat het heel erg over ethisch gebruik. Waarom zou je dit inzetten? Wil je dat echt wel doen? Die Amerikanen zijn meer van een niet bang zijn, gewoon doen, zou ik bijna durven zeggen.
Toepassing.
En dan komt waarschijnlijk het besef, moeten we dit wel willen en hoe dan, zeg maar.
Ja.
Hoe zou je op dit moment dan liever in Amerika wonen wat dit betreft of in Europa? Hoe sta jij hierin?
Nou, ik sta hierin als dit is er. Laten we zo snel mogelijk gaan leren dit toe te passen. Want ja, je kan dit niet negeren, je kan dit niet verbieden. Dit is er gewoon, dus laten we ermee aan de slag gaan. Nou, dan lijkt mij dat de Amerikaanse manier daarvan veel praktischer is.
Ja, ik weet eerlijk gezegd nog niet zo goed wat ik nou uiteindelijk het beste vind.
Okay.
Ik denk dat de weg naar verantwoord gebruik zit van mijn gevoel veel meer bij proberen. En bij weten wat er kan, zeg maar. En dat weet je pas als je het probeert. En minder bij nadenken over. En dat is, zo zit ik ook in elkaar. Andere kant is op het moment dat je... Kijk, die Amerikanen zijn heel erg van... het is natuurlijk een vrij kapitalistische maatschappij. En die denken ook zo. Die denken, je moet dat leren, want dan kun je daarna sneller werken, meer geld verdienen. En die denken dan überhaupt misschien niet meer na over, moet je dit wel willen en wat is dan de consequentie voor je baan of zo bijvoorbeeld. Dus ik hing nog een beetje op 2 gedachten. Aan de ene kant denk ik, oh zo, wat fijn dat er gewoon een framework komt waarbij je gewoon aan de slag moet. Maar ja, je moet niet vergeten dat mensen ook af en toe eventjes met de voeten op tafel moeten zitten.
Ja.
Dat een beetje.
Ja, en dat linkt ook een beetje aan het nieuwtje dat Anthropic niet zijn AI wil inzetten voor defensie of eigenlijk voor oorlog. Ja, als je echt hoger over gaat kijken.
Volgens mij gaan we daar aankomende vrijdag, dus als deze podcast uitkomt, besluit het Pentagon welke straf Anthropic krijgt als ze nog steeds de voet stijf houden.
En de voet stijf houden is, Anthropic zegt eigenlijk, wij willen niet dat ons klodenmodel wordt gebruikt voor oorlogsvoering.
Voor autonome oorlogsvoering. Mm-hmm. Dus drones die geen menselijke interventie meer hebben bijvoorbeeld. En voor massa-surveillance van het Amerikaanse volk. Die twee dingen hebben ze uitgesloten.
En voor de duidelijkheid, dit klinkt best logisch in mijn optiek. Maar Grok en OpenAI en al dat soort bedrijven, die hebben al gezegd van dit is prima, Pentagon.
Ook niet waar. Die staan ook onder druk. Dus dat ligt genuanceerder.
Ja.
Maar er wordt enorme druk uitgeoefend vanuit de Amerikaanse overheid. En dat... Goed, al die nuances is misschien niet eens zo interessant, maar op het moment dat zij besluiten, we moeten wel meedoen, om wat voor reden dan ook, onder dwang of niet, dan wordt het ethische aspect van de big tech, krijgt wel een extra laagje. En ik krijg er ook al wat vragen over hier en daar, ook naar aanleiding van dat gedoe met OpenAI en het wel of niet steunen van Trump en ICE en dat soort verhalen waar we het laatste keer over hadden.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat er wordt wel een keer een hoofdonderwerpje weer waar we bij Big Tech die extra laag mee gaan nemen.
Ja, precies. Neem maar GPT-NL bijvoorbeeld ook mee. Van in hoeverre dat dan, want dat is denk ik dan het ethische alternatief.
Ja, noem dat even snel nu, maar GPT-NL?
Ja, dat is het taalmodel wat de Nederlandse overheid heeft ontwikkeld samen met TNO. En daar hebben ze onder andere bijvoorbeeld alleen maar data ingezet wat echt beschikbaar was. Dus niet zomaar alles hebben gestolen. Om een voorbeeld te geven waarom dit ethischer is. Maar dat is af is het laatste nieuws. Zijn het nog verder aan het testen en zo. Maar dat is even de ethische variant. Maar die is veel slechter.
Nou. En dan krijgen we een hoofdonderwerp waarin aan de ene kant de ethiek. Moet je wel meegaan met bedrijven die... Maar die leveren wel dit type product versus niet en dan enzovoort. Dus dat wordt een interessante gesprek.
Hey, heb ik nog één klein nieuwtje, meer een grappig nieuwtje zou ik willen zeggen. Het was, er was een AI image contest, dus een wedstrijd voor wie de beste AI foto kon maken.
Ja.
En die was dus gewonnen door een echte foto.
Ja, en die is gedisqualificeerd, hè?
Ja, dat is toch hilarisch? dit is toch zo grappig?
De beste nepfoto van de wereld is een echte foto.
Ja, en 2 jaar geleden was het andersom. Hè? Toen zeiden we juist, hey, geen echte foto kan meer winnen tegen de AI-foto. Want als je een keer een AI laat meedoen, dan gaat die winnen. En nu is het, nou, ik vind het zo grappig nieuws.
Omgekeerde wereld.
Omgekeerde wereld.
De Matrix.
Hey, gaan we naar de best practice. Jij had eentje meegenomen.
Ja, ik had een kleintje, maar misschien wel eentje die voor leerlingen, studenten super interessant kan zijn. Dus neem dat ook mee in je advies als docent, zou ik zeggen. Ik had les van de week een beetje een theoretische les... met wat taaiere theoretische concepten. Dus ik had natuurlijk een notebook LM gemaakt voor de studenten.
Mm-hmm.
En ik had dat linkje netjes gegeven en gezegd, ga ermee aan je slag. En we kwamen daar een beetje over te praten. En toen zei een student, maar kan notebook LM dan transcriberen? Ik zeg, ja, dat kan. Als je daar gewoon een audiobestand in gooit, dan transcribeert dat gewoon. En toen gingen de ogen open. Zeg maar, wacht eens even. Kan ik dan de les opnemen?
Ja.
En toen dacht ik, oké, nu... En dat is ook leuk voor het hoofdthema dadelijk. Nu zit je dus, nu leg jij in je hoofd een paar knoopjes... waardoor jij AI heel krachtig gaat inzetten. Want wat ik dan bespreek in de les... en dan leg ik iets uit of dan komt er een vraag of een discussie... dat onthoud je niet altijd. Maar als je het in Notebook LM hebt, dan heb je letterlijk de tekst... en je kan er ook nog op allerlei manieren mee interacteren. Ik dacht, nou, daar werd ik heel vrolijk van.
Ik word zo blij van dat studenten dan die stap maken... van hey, dat is handig voor mijn eigen leren. En dat is inderdaad een heel mooi bruggetje straks naar het hoofdthema. Dus snap die studenten hoe zij beter kunnen leren. Ja, dat is door bijvoorbeeld lessen op te nemen en die in Notebook LM te zetten.
Juist.
Absoluut. Hey, gaan we naar het hoofdthema. Voordat we doen, vind je onze podcast waardevol, abonneer je en geef ons een like. Zo help je ons namelijk groeien. En voor meer achtergrond en informatie bezoek je onze website aivoordocenten.nl. En misschien nog heel leuk om te benoemen, we hebben 100.000 streams gehad op Spotify alleen, toch?
Daar zijn we niet eens mee begonnen.
Nee.
Ik had jou een screenshotje gestuurd, 99.600.
Ja.
En zeg, nou, dat gaat snel gebeuren.
Ja, ja, ja.
100.000 streams.
Alleen op Spotify al. Ja. Voor het AI-testuurtje. Geweldig. En, dank jullie wel. Leuk dat jullie het zo waarderen, denk ik.
Een kwart daarvan is mijn vader, hè?
Shout-out naar de vader van Marcel.
Ja.
Dankjewel. Hey, voor de reclame willen we nog even aandacht geven aan onze basiswebinarserie. In 5 webinars leer je daar als onderwijsprofessional alle basisprincipes rondom AI in het onderwijs. De 5 thema's zijn ten eerste, wat is generatieve AI en prompting? Tweede is AI om de werkdruk te verlagen. Derde webinar gaat over toetsing. Vierde gaat over AI als versterker van het leerproces. En als 5e hebben we het over het verantwoord gebruik van AI. Dinsdag 21 april starten we. En meer informatie vind je natuurlijk op aivoordocenten.nl. Marcel, heb jij nog, vind je een van die 5 nog het meest belangrijk of meest leuk?
Nou, ik ga altijd aan op versterken van het leerproces. Mm-hmm. Daar zit mijn persoonlijke drive. Maar ik denk, we hebben lang gesproken over dit programma en over wat is basis AI-geletterdheid.
Ja.
En ja, ik word hier heel enthousiast van. Volgens mij zetten we hier echt de kern weg. Wat eigenlijk in onze overtuiging iedere docent in ieder geval zou moeten beheersen. Niet alleen kennen, maar ook beheersen. Dus ik heb er zin in, man.
Mooi, ja. Hartstikke leuk.
Ja.
Waar ik ook zin in heb, is het hoofdthema. Hoe slim moet je nou eigenlijk zijn om AI goed in te kunnen zetten? En jij hebt een mooi artikel daarover geschreven op LinkedIn en jij wil dit hoofdthema even introduceren.
Ja, en ik zei in het begin voor de grap, jij gebruikt toch AI ook heel slim. Dus dat zegt genoeg, maar we gaan er wel serieus over praten.
Zeker.
En ik zeg namelijk vaak, AI democratiseert intelligentie. Oftewel, iedereen heeft een intelligente entiteit tot zijn of haar beschikking, in ieder geval in Nederland. En dat klopt in de zin dat iedereen met een smartphone toegang heeft tot dezelfde krachtige systemen. Maar wat je eruit haalt, dat blijkt allesbehalve gelijk verdeeld. Neem nou eens twee leerlingen uit hetzelfde examenjaar, allebei 16, allebei dezelfde AI op zak. En de een vraagt aan AI, maak eens een werkstuk over klimaatverandering. Die kopieert het antwoord en levert het in. En de ander gebruikt AI om zijn zwakste argument te vinden, laat een conceptmail redigeren op toon en bedenkt 10 toepassingen waar de eerste er één ziet. En dat verschil zit niet in de toegang tot technologie, maar in twee dingen in mijn overtuiging. In de taalvaardigheid en metacognitieve aspecten. En mijns inziens wordt die kloof alleen maar groter, Tom. AI ontwikkelt zich razendsnel richting systemen die niet meer alleen antwoorden geven, maar zelfstandig doelen vertalen naar taken en uitvoering. Denk aan OpenClaw. En denk aan deep research. Autonome agenten, AI die je mail en agenda beheert. Hoe krachtiger de technologie wordt, hoe hoger de drempel om er goed mee te werken. De leerling die nu al vastloopt bij het stellen van een goede vraag, raakt bij die volgende niveaus het spoor helemaal bijster. Wat kunnen wij er als docenten aan doen? En Tom, even een vraag aan jou. Herken jij die twee leerlingen of die types in jouw onderwijspraktijk?
Nou, zeker dat ik die herken. Maar ik zit ook meteen te denken gewoon aan de verschillende niveaus die we hebben in Nederland. Dus je hebt bijvoorbeeld een VMBO-leerling. Die zit echt op een ander cognitief level dan een VWO-leerling. Hetzelfde heb je natuurlijk met MBO naar HBO naar universiteit. Ja, wat zeg maar, kunnen sommige mensen dus beter die AI inzetten? Ik denk dat dit een hele belangrijke vraag is. En om meteen heel kort antwoord te geven, ik denk dat daar absoluut een heel groot verschil in zit.
Ja, nou, ik herken het ook gewoon binnen dezelfde klasse, binnen het HBO.
Mm-hmm.
Dat er studenten zijn die, even ervan uitgaande dat je twee studenten hebt die allebei willen leren en die allebei AI willen inzetten,
ja.
Die zijn er genoeg. Dat de een eigenlijk niet verder komt dan eigenlijk het voorbeeld. Gewoon maar een kort vraagje stellen.
Maak dit en dan voor me.
Doe daar iets mee en dan ja. Eigenlijk niet in staat is om de output kritisch te evalueren enzovoorts. En dat een andere student, en het voorbeeldje noemde ik eigenlijk net in de best practice, allerlei knoopjes in zijn hoofd aan elkaar legt en denkt, wacht even, als ik het kan opnemen, dan heb ik het transcript daarin staan, dan kan ik vervolgens dat mee doen en dan ga ik dat, zeg maar.
Ja.
En in mijn artikel, ik had daarover nagedacht en ik dacht, volgens mij heeft dat en met taalvaardigheid en met metacognitie, met het denken over je denken en het denken over je handelen te maken. En laten we die eens in ieder geval eventjes apart bespreken, Tom. Hoe beperkend denk jij dat taalvaardigheid is bij het effectief kunnen gebruiken van AI?
Ja, ik denk dus, ik heb jouw artikel gelezen, ik was met dit stuk niet helemaal eens. Want ik denk dus dat dat helemaal niet zoveel impact heeft. Ik denk dat het eerder wel zo was, toen we nog slechtere modellen hadden en dergelijke. Mm-hmm. Maar nu hebben we eigenlijk zulke goede modellen, dat je gewoon constant aan dat ding kan vragen van, hey, help me hier eens mee, wat voor vraag zou ik moeten stellen? Als alleen dat kleine trucje al zou leren aan een leerling, dan komt hij gewoon al zover en dan hoeft hij eigenlijk helemaal niet zo goed meer in taal te zijn. Dat ding gaat hem toch wel goed helpen, want dat ding is zo intelligent geworden, dat het hem toch wel helpt.
Oké. Ja, ik kan daar wel deels in meegaan, in die zin dat de precieze formulering van een prompt 2 jaar geleden cruciaal was. En dat je nu, zeg maar, met een iets minder goed geformuleerde prompt ook wel op weg geholpen wordt.
Absoluut.
En ik herken dat binnen het HBO. Ik denk tegelijkertijd, Wim was vaker als voorbeeld genoemd, als je VMBO-kaderleerlingen hebt, die misschien nog een taalachterstand hebben, die lezen überhaupt niet de output van AI. En AI is toch primair nog een heel erg taalinterface.
Klopt.
Dus jij zegt prompt.
Ja.
Je moet dan eerst typen. Heb, ja. heb je daar überhaupt zin in? En als er dan output komt, ga jij die überhaupt lezen en begrijpen?
Mm-hmm. Ja, daar zeg je dan wel weer iets heel belangrijks. Eigenlijk. En dan moet ik mijn antwoord meteen eigenlijk bijstellen. Het lezen van het antwoord is natuurlijk een heel groot ding met het gebruik van AI. En als bepaalde leerlingen en studenten eigenlijk al niet willen lezen of niet helemaal kunnen begrijpen wat dat ding is. En je kan natuurlijk weer zeggen van, leg het nog simpeler aan me uit. Maak er eens een infographic van om het op die manier uit te leggen. Of maak er eens een video over. Kijk, al dit soort dingen die komen eraan. Het zijn er deels ook al bijvoorbeeld met Notebook LM. Maar het is toch wel heel belangrijk dat je gaat begrijpen wat dat ding aan jou uitlegt. En als je dat niet hebt, ja, dan lig je meerdere punten achter.
Ja, dus laten we even een concreet voorbeeldje nemen. Je hebt een VMBO-kaderleerling die super technisch is, die allerlei oplossingen ziet, maar die heel slecht talig is.
Ja.
En die kan de tool AI, in ieder geval in de vorm van een chatbot, eigenlijk nauwelijks benutten.
Ja.
Terwijl een VMBO-leerling, die heel talig is, even de clichés, hè, want het is even generaliseerd, die kan de tool AI kan die leerling heel erg veel krachtiger maken in alles wat hij doet. Dus ik denk dat taligheid zeker een rol speelt. Ja. Ik kreeg ook een tegenargument, een ander als die jij nu noemt.
Mm-hmm.
Want ik had het er ook even met Wim over en die zegt, ja, maar je kunt nu zo makkelijk appjes maken, dus vibe-coden, dat je gewoon een leerapp kan bouwen op basis van een hele slechte prompt. En dan is die leerapp zo ingericht dat het helemaal niet meer talig is.
Ja.
Dat die veel meer met plaatjes, pictogrammen, weet ik veel wat werkt.
Ja, Wim is wiskundedocent, dus daar heb je dat makkelijker.
Ja,
maar bijvoorbeeld geschiedenis of zo, dat is gewoon heel talig.
Ja. Ja, maar ja, goed. Nee, dan heb je het nog over schoolvakken. Als ik nog iets breder denk aan waar zo'n leerling dan uiteindelijk komt te werken.
Mm-hmm.
Want daar zou ik hem voor opleiden. Als een leerling echt niet talig is, misschien moet je dan geschiedenis toch iets minder in teksten gieten, zeg maar. En daar toch een andere vorm voor bedenken.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat helpt. Maar je kunt ook applicaties maken die niet meer chatbot als primaire interactie hebben, zeg maar.
Mm-hmm.
Wat denk je daarvan?
Dat lijkt me een hartstikke goed plan. Ja, je moet nog wel goed prompt, of dat ding moet wel begrijpen wat jij dan niet begrijpt. Maar als je dat hebt, dan kan je een mooi appje natuurlijk voor je maken. Dat vibe-code, Marcel, dat is zo ongelooflijk snel gaan. Ik denk dat heel veel luisteraars geen idee hebben hoe hard dat gaat, maar in de afgelopen 2 maanden of iets dergelijks is dat zo extreem vooruit gegaan.
Ja, er is een soort kantelpunt geweest rond de kerstvakantie. En dat kwam door Opus 4.5.
Mm-hmm.
En in de kerstvakantie hebben gewoon heel veel mensen dat getest. En die schrokken zich allemaal.
Ja, dat is niet normaal.
En toen is er een omslag gekomen. En die 4.6 is nog weer beter. En het nieuwste OpenAI-model is nog weer beter.
Ja.
Dat klopt. Maar ik had wel een ander antwoord ook naar Wim toe.
Mm-hmm.
En dat gaat niet over taligheid. Want dat kan je inderdaad, hè, als de chatbot niet meer de interface is, maar je bouwt een applicatie die minder op taal gebaseerd is, volgens mij heel goed om te doen. Maar de metacognitie, en daar bedoel ik in dit geval mee, als AI mij als leerling of student moet helpen in mijn leren, dan moet ik begrijpen wat ik moet leren en hoe ik leer en wat ik dan nodig heb.
Ja.
En dat zijn niet even zomaar 3 kleine vraagjes die ik daar stel.
Nee, echt niet. Dat is enorm.
Ja.
Dat is misschien ook wel deels waar wij als docenten juist heel erg bij kunnen helpen.
Nou, dan ga je al een stap verder. Ik pak het nog heel even terug, want dat zou een oplossing kunnen zijn.
Mm-hmm, mm-hmm.
Ik denk dat als jij niet in staat bent of veel minder in staat bent om na te denken over wat jij moet leren, hoe jij leert en wat je dus nodig hebt, dan kan jij nooit een prompt schrijven, hoe talig je ook bent, zou ik bijna zeggen, die jou daarin gaat helpen. Dan ben je, en natuurlijk ontwerpen wij het onderwijs als docent, als ook logisch, maar en dat kun je ook bij helpen. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk dat dat toeltje AI, dat de leerling dat pakt en dat de leerling zichzelf, als het ware, opheft, hè? En dat is zichzelf.
Dat zou je het liefst willen hebben.
Precies.
Ja.
En toen ik daarover nadacht, en dat is, ik denk, een deel van de oplossingsrichting is, wij moeten als docenten daar meer in sturen. Maar nog gaver zou zijn als wij op de een of andere manier die metacognitieve vaardigheden, die ik net noem, wat moet ik leren, hoe doe ik dat eigenlijk, en wat heb ik daarvoor nodig, dat je daarop gaat sturen in het onderwijsproces. Dat eigenlijk getoetst moet worden, dat je dat moet gaan intrainen. En dan is, zeg maar, de rest is middel. Een opdracht is middel.
Ja.
En nu denk ik dat het heel veel nog opdracht is doel is.
Mm-hmm.
Dus je gaat bepaalde vaardigheden, je gaat een taaltoets doen of een geschiedenistoets. Maar toets je eigenlijk dan niet iets waar je niks meer aan hebt, want die AI kan het allemaal veel beter. Maar wat je nodig hebt, is dat die leerling van school gaat met de goede inzichten over hoe werkt AI voor mij. En hoe kan ik dat ding zo aansturen dat ik daar beter van word. Dat.
Wat een fantastisch betoog.
Dankjewel.
Ja, nee, ik ben het hier helemaal mee eens. Dus die vaardigheden zijn zo belangrijk. Hoe noem je het? De metacognitie. En ik denk dat de cognitief capabelere leerlingen en studenten daar een enorm voordeel bij hebben op dit moment. Dus wij moeten daar echt iets in het onderwijs mee doen. Laat het een oproep zijn, want ik denk ook, net als jij Marcel, dit is zo belangrijk en misschien nog wel veel belangrijker dan allerlei vakspecifieke kennis.
Nou, dat zou mijn betoog zijn.
Ja.
En ik geloof er heilig in dat je kennis nodig hebt om ook te weten wat je wil, zeg maar. Dus dat is, wil niet zeggen, je moet al die kennis wegdoen. Maar ik zou die kennis veel meer als middel gaan zien om die metacognitieve vaardigheden, om AI te kunnen aansturen, om dat daarvoor in te zetten.
Nou, ik wil wel hier iets... Wij zijn heel van het vibe-coden. Wij hebben geen achtergrond in software engineering of iets dergelijks. Dus wij hebben heel weinig van die vakspecifieke kennis.
Wij klooien maar wat aan.
Ik ben constant aan dat ding aan het vragen van, geef eens verschillende opties hoe we dit kunnen aanpakken. Wat zou jij aanbevelen? Waarom? En dan ga ik dat lezen en dan plak ik het in mijn context, want ik weet waar ik heen wil met mijn context. Maar dat ding heeft alle vakspecifieke kennis. En zo kan ik dat dus aansturen. En dat zijn denk ik die metacognitieve vaardigheden waar we heen willen. Maar dat betekent dus dat die vakspecifieke kennis veel minder belangrijk gaat worden. En ik merk dat gewoon in mijn praktijk heel erg.
Ja, ja, ik merk dat hoe meer kennis ik heb van software engineering, hoe makkelijker ik ook nadenk over wat ik wil en om de meer mogelijkheden zie. Dus ik denk dat het wel hand in hand gaat.
Ja, ja, ja.
Dus mij lijkt dat je vakinhoudelijke, dat het wel iets uitmaakt waar je het over hebt, maar dat het nog belangrijker is de manier waarop je het ergens over hebt en dat het niet meer, zeg maar, het doel, nou ja, ik herhaal mezelf, het doel de toets is.
Ja.
En ik heb een tijdje terug, een paar weken geleden, hadden we het over 3 niveaus van AI, autonomie. Ja, dat is eigenlijk ook een ontwikkeling van de simpele chatbot die gewoon een mini-taakje, namelijk een vraag, beantwoordt. Naar wat we intussen al hebben en dat je meer een doel geeft en dat ding bedenkt zelf wel hoe dat doel dan uitziet en hoe die daar komt.
Mm-hmm.
Dat vergt, denk ik, dat laatste vergt gewoon nog veel meer overzicht. Wat wil ik nou eigenlijk en wat is het einddoel? En het is allemaal veel abstracter. En ik denk als AI daarheen gaat, dan kan iemand die dat minder overziet best heel krachtig AI gebruiken. Maar als jij niet het doel kan stellen, dan word je een beetje slaafje van het systeem in plaats van omgekeerd, denk ik. En dan bepaalt eigenlijk AI een beetje wat jij moet willen en dan lijkt het allemaal alsof je hartstikke efficiënt bezig bent.
Mm-hmm.
Maar je wil natuurlijk bovenhangen als mens, voorlopig, zou ik zeggen.
Ja, eens.
Kunnen we eens kijken, want volgens mij is dit goed besproken. Hoe zou jij nou in jouw onderwijs, laten we even dan scriptie, dan is het meteen een heel hoog metacognitieve taak, is misschien een handig voorbeeldje. Hoe zou jij dat dan doen en toetsen? Want nu is de scriptie eigenlijk nog een beetje toch wel het eindproduct vaak. En dan vang je van alles mee, maar het gaat dan nog wel om wat er dan uiteindelijk op papier is geschreven, toch?
Nee.
Niet meer?
Nee, vind ik echt niet meer. Nee, het is nu
2026. In de praktijk bedoel ik,
hè? Oh ja, en in de praktijk op school is dat er nog wel het geval. Maar dat zou het natuurlijk niet moeten zijn.
Het is niet AI-proof, dat weten we. We hebben gezegd, we moeten naar AI-ready toetsen. Dus je zult dat proces veel meer. Maar als je nou eens inzoomt op de vaardigheden die je nodig hebt om boven die stof te hangen, om die AI echt goed aan te sturen. Hoe zou je les er dan uitzien? Hoe zouden je opdrachten eruit zien?
Dat is echt een moeilijke vraag.
Boom!
Dit is echt zo'n moeilijke vraag.
Sorry, deze staat niet in het script. Deze vraag gaan we niet beantwoorden. Hard op nadenken, mag.
Ja, ik denk dat het werkt een beetje hetzelfde als met dat vibe code waar we het net over hebben. Dus als jij kennis hebt al van onderzoek doen, kan je al specifiekere vragen stellen. Aan de andere kant zijn die systemen nu zo goed. Kijk, die systemen zijn gewoon een stuk beter in onderzoek doen dan onze studenten. Hmm. Daar zijn we gewoon nu al.
Ja,
dus
zeker.
Als een student gewoon met niet zo'n hoge metacognitieve vaardigheden gewoon vraagt van, hey, laten we een mooie scriptie schrijven. Wat gaan we aanpakken? Hoe doen we dat? Ga jij het even allemaal uitzoeken? En zeker de systemen waar wij het de laatste weken over hebben gehad. Dus niet meer dat je met een chatbot praat, maar juist met de aannemer, zoals jij het volgens mij noemde, en die stuurt het weer naar anderen. Als je daar gewoon naartoe stuurt, ja, dan hoeft hij bijna niks daarover te weten. Dan hoef je gewoon bijna geen metacognitieve vaardigheden. Een onderzoek doen. Ja, ik zie bijna geen praktisch nut nog van laat ik het relateren naar de nieuwtjes die we hadden met, is er nog werk straks voor mensen die onderzoek kunnen doen? Ja, ik denk het niet.
Nee, en als je het lostrekt van onderzoek doen is dan het middel.
Ja.
Laten we even zeggen, dat krijg je zomaar niet. Dat is gewoon een staat in de Dublin-descriptoren, geloof ik. Hè? Dus dat gaan we voorlopig nog wel aandacht aan besteden in het onderwijs. Ik wil meerwaardig kijken, maar dat gaat gewoon gebeuren.
Ja, ja, precies. Maar ik ben het daar niet mee eens.
Maar mijn vraag was, hoe gebruik je dat als middel om die metacognitieve vaardigheden? En ik heb wel een grof idee, wil ik dan even voorleggen.
Ja.
Maar het is hardopdenkend, zeg ik er meteen bij. Want die vraag kwam ook pas net zo concreet. Soms heb je iemand nodig om tegenaan te zwetsen.
Ja.
Wat nou als je, als je eigenlijk een cyclus krijgt van gewoon een praktische opdracht. Schrijf een scriptie, doe een onderzoek. Je moet AI inzetten, maar je krijgt toch af en toe een soort van time-out en meta-momentje. En dat meta-momentje is dan niet zo'n klassiek reflectieverslagje waar je helemaal gek van wordt, maar echt meer een gesprek over, hielp AI jou nou net? Wat heb je er überhaupt van begrepen? Hoe heb je het aangestuurd? Enzovoort. Zou het niet helpen als je dat cyclisch, zeg maar, als je dat keer op keer doet? Zou er dan niet op een gegeven moment een keer, dat je toch meer ziek, want zo werkt het in mijn hoofd in ieder geval. Ik doe dat vanzelf eigenlijk als ik aan het werken ben. Denk af en toe, nu ben ik al een dag hetzelfde aan het doen, dan hielp mij dat eigenlijk. Zouden we dat niet veel meer moeten doen in het onderwijs? Zo'n voet op tafel gesprekje even, je hebt net een uur zitten klooien achter dat ding. Waarom deed je dat eigenlijk? En wat deed jij daar? En hielp dat jou? En waarom hielp dat jou wel en jouw collega daar niet?
Ja, dus dan ben je constant aan het trainen van het leren waarom ze iets doen en wat dat oplevert of wat het niet oplevert en hoe je dat beter kan doen. Dus dan is het bijvoorbeeld, we zeggen vaak dat AI is een heel belangrijk middel omdat je dat kan inzetten om andere taken te doen. Maar eigenlijk is het dus ook een belangrijk doel om daar goed mee leren om te gaan.
Ja, dat is mijn hele stelling. Ja. En ik zou zeggen, het is dan, ik vul hem nog aan bij jou. Het gaat ook nog ten opzichte van hoe jij in elkaar zit. Want iedereen zet AI zometeen op een andere manier in. En als het als leerinstrument wil inzetten in je onderwijscarrière, moet jij wel weten hoe jij leert, bijvoorbeeld. En dat is misschien anders dan dat. Hè? Ik leer misschien anders dan jij. Dus ik heb andere behoeftes. Mm-hmm. Ik zou het op een andere manier moeten gaan gebruiken.
Ja.
Zo'n beetje. Het is maar een eerste voorzichtige poging om daar eens hard op over na te denken.
Ja, precies. Maar mag ik een soort van naar een eindconclusie vragen ook voor jou? Is AI nou iets wat dus democratiseert, Marcel? Of zeg jij, nee, die VWO'ers hebben hier veel meer aan dan de VMBO'ers, om het even heel kritisch, of hoe noem je dat, ongenuanceerd te stellen?
Nou, ik denk dat een VMBO'er ook iets heeft aan AI en dat ook als tool kan gebruiken, maar ik denk dat de verschillen nog groter worden. Dus ja, eigenlijk
de kloof wordt groter.
De kloof wordt groter, maar alles wordt opgelift. Dus niet zo dat de ene achteruit gaat en de ander vooruit, maar de een gaat gewoon harder vooruit dan de ander.
Ja.
En ik zou het tegenovergestelde wensen. Dus iedereen gaat vooruit.
Alles gaat achteruit.
Iedereen gaat vooruit, maar de kloof wordt wat kleiner.
Ja.
En ik denk dat die twee aspecten, dus taligheid, ik denk dat dat super belangrijk wordt. Rekenen overigens denk ik veel minder. Zeg ik er even met de knipoog bij, omdat dit natuurlijk een hot issue is in onderwijspolitiek, taal en rekenen als basisvaardigheid.
Mm-hmm.
Maar omdat die chatbots, het zijn large language models, zolang dat zeg maar de kern is, denk ik dat taligheid helpt, maar vooral die metacognitie.
Hey, taligheid, je zegt nu eten taligheid. Hè? We hebben het nu wel vaak over een chatbot, maar je hebt ook gewoon die advanced speech. Claude heeft ook nu de advanced speech. Je kan toch ook gewoon zeggen van, hey, je gaat gewoon met dat ding praten. En steeds als die AI jou niet helemaal begrijpt, moet hij nog meer vragen hierover gaan stellen. Dit zou toch heel goed helpen tegen leerlingen die niet heel taalvaardig zijn? Want die kunnen wel praten, toch? Of niet?
Ja, ik denk dat taal zich uit schriftelijk en via spraak, dus dat we het dan nog steeds over hetzelfde hebben. Maar ik denk dat er wel een verschil is in de taalvaardigheid op papier en de taalvaardigheid mondeling.
Ja, denk ik ook.
Dus ik denk dat die mondelinge variant al veel krachtiger kan zijn.
Ja.
En nu, misschien als uitsmijtertje, realiseer ik me dat als wij als onderwijs chatbots zo prompten dat die op dat aspect van taalvaardigheid spreken, zeg maar, dat die zo geprompt zijn dat zij de leerlingen eigenlijk steeds taalvaardiger maken. Dat kan volgens mij, kan je heel goed doen. Dan heb je eigenlijk al een soort van automatisch hefboompje om ook de minder taalvaardige leerlingen, zeg maar, er een beetje bij te trekken.
Mooi. Wat volgens mij in ieder geval de conclusie is, dat is wel een belangrijke, de kloof wordt groter.
De kloof wordt groter. En wat we vooral moeten doen is aan de slag hiermee, zou ik zeggen.
Ja, zeker. Omdat wij niet willen dat die kloof zo groot wordt.
En juist. En ik zie de types als Wim, zeg maar, hard vechten aan de onderkant van de kloof. En dat gaat heel goed.
Ja.
Chapeau. Maar het betekent wel dat er altijd een Wim bij moet blijven zitten. En uiteindelijk wil je natuurlijk dat niet meer nodig is. Dus,
dat is juist de taak van een docent, toch?
Ja, dus geen vis geven, maar leren vissen, zeg maar. Hè?
Ja.
Om een beetje catechese-achtige opmerking van mij van vroeger uit. Zendeling-achtige. Maar als docent wil je natuurlijk je leerlingen zelfstandig maken daarin. Nou, dat. Voorlopig zou ik zeggen, niet bang zijn.
Gewoon doen.
Welkom bij het AI. Ik kom voor zijn voorbereid.